Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Meindert Schut.
Vandaag gaan we het in Eyeopeners hebben over de toekomst van de TU Delft. Hoe bijvoorbeeld de universiteit studententeams helpt om te innoveren.
Het is een beetje een mutual benefit. Wij krijgen ondersteuning van de TU Delft en dan laten wij de TU Delft ook zien wat wij doen.
We gaan langs bij een regelluwe omgeving op de campus.
Dit is inderdaad een levensechte omgeving. Een terrein van ongeveer 2 voetbalvelden groot midden op de campus van de TU Delft.
En je hoort hoe goed kunstmatige intelligentie eigenlijk kan tekenen.
Hij reproduceert dus niet afbeeldingen die hij al eerder heeft gezien, maar hij gaat echt zelf begrijpen hoe vliegen eruit ziet en een bus, en dan combineert hij dat tot een eigen tekening.
Wie weet komt de volgende Rembrandt wel uit de computer, dat straks, maar nu eerst. Je hoort ze regelmatig voorbij komen in Eyeopeners, de onderzoekers en studenten van de TU Delft. Hoe je als universiteit innovatie stimuleert, dat is een van de taken natuurlijk van de rector Magnificus. En die is net vertrokken, de oude dan. Ik bespreek met hem hoe hij de universiteit achterlaat. Welkom Karel Luibe. Goed dat u er bent. Per 1 januari geen rector Magnificus meer van de TU Delft.
Klopt.
Is dat nog een beetje wennen? Nog altijd?
Nou ja, ik heb net een beetje kunnen wennen tot nog toe. Want Wij hebben de overdracht in ceremoniële zin op 12 januari gehad. Bij de DS.
Kijk aan, dat valt dus nog wel mee. U waarschuwde bij uw afscheid wel dat de universiteit in de toekomst, als het zo doorgaat, een HBO-instelling zou kunnen worden. Wat bedoelde u daar precies mee?
Nou, dat heeft natuurlijk betrekking op het feit dat een HBO ongeveer 15% van zijn middelen beschikbaar heeft voor onderzoekstaken. En dat wij in het verleden zo'n 75% en tegenwoordig onder de 50% beschikbaar hebben voor onderzoekstaken.
En dat komt doordat
de studentenaantallen drastisch zijn toegenomen. Heel mooi. Goed voor de BV in Nederland, maar dat de financiering daar duidelijk bij achterblijft.
Ja, en dat is dus niet goed. U waarschuwt dus, er moet meer geld bij. Daar komt het op neer.
Of meer geld, of minder studenten. Dat zijn de enige twee oplossingen die ik zie. Ja,
dat is een andere factor natuurlijk.
Niet mijn voorkeur, dat laatste.
Precies, dat kan ik begrijpen. We praten zo verder over de studenten. Onze verslaggever Thomas Schuurman die is langsgegaan in Delft om te kijken bij een studenten Dream Team project, March. Zij kunnen als student langdurig aan hun droomproject sleutelen. Luister even mee.
We zijn even naar een andere hal gelopen. Naast mij staat Magali Pons van het Dream Team Project March. Wat is dat precies?
Ja, Project March is een studententeam van de TU Delft dat elk jaar vernieuwt en elk jaar een nieuw exoskelet bouwt om met dit exoskelet mensen met een dwarslesie volledige mobiliteit terug te geven.
Ja, want een half jaar geleden stonden wij hier eigenlijk ook al, de mensen van de pers. Toen werd het een soort van gelanceerd, dat exoskelet. Nu zijn we een half jaar verder. Het staat ook aan, je kunt horen. Ja. Hoe ver zijn jullie nu?
We zijn op dit moment dus bezig met een nieuw team en het ontwerp van een nieuw exoskelet. Dat ontwerp is bijna af en we gaan bijna met produceren. Dus er komt een heel nieuw prototype, dus een nieuw fysiek pak. En we hebben dit jaar ook een andere piloot, een andere dwarslezenpatiënt waarmee we samenwerken. Hij ziet er dus iets anders uit qua dimensies, maar ook qua features die erop zitten. En daarmee gaan we weer trainen en weer deelnemen aan de wedstrijd. Hopelijk winnen en dus laten zien dat wij echt er te doen en mensen met een dwarslesie daadwerkelijk mobiliteit terug kunnen geven.
Jullie mogen hier toch wel min of meer jullie gang gaan, als we het zo mogen omschrijven. Karel Luiben is de rector die net afscheid heeft genomen. Is hij wel iemand die hier regelmatig een kijkje komt nemen?
Ja, ik heb zelf 1 keer een presentatie voor de heer Luiben gegeven. Hij laat gewoon graag dit project zien en ook andere projecten hier in de Dream Hall, omdat het daadwerkelijk wel de innovaties zijn van de TU Delft. Het is een beetje een mutual benefit. Wij krijgen ondersteuning van de TU Delft en dan laten wij de TU Delft ook zien wat wij doen.
Ja, dus via crowdfunding geloof ik, hè, dat zij daarbij ondersteunen. Hoe werkt dat?
Wij doen nu een crowdfunding campagne om de joints te kunnen ondersteunen. Dat gaat via het Universiteitsfonds van Delft. Dus zij leveren het platform. Dat is www.supporttudelft.nl/project. En ons project heet dan Make Us March. Want het is echt...
Hele mond vol allemaal bij elkaar.
Ja, Make Us March, dat is wat je moet onthouden. Want op die manier kunnen we daadwerkelijk weer de middelen verzamelen om het exoskelet te realiseren dit jaar. En er dus voor te zorgen dat een dwarslezenpatiënt weer kan lopen.
En dat zei Magali Pons. Zijn dit nou de voorbeelden van onderzoek die onder druk zouden kunnen komen te staan als dat onderzoeksdeel van de universiteit steeds kleiner wordt?
Nee, ik denk dat dit een voorbeeld is van wat studenten realiseren in studentenprojecten. Ja. En op het moment dat we niet meer de ruimte hebben in financiële zin om studenten dit soort dingen te kunnen laten doen naast een studie, dan komt dit wel degelijk ook onder druk. Nee, ik bedoel toch werkelijk het onderzoek met promovendi en postdocs, wat in allerlei projecten plaatsvindt, die binnen de laboratoria van de universiteit zelf plaatsvinden. Dit is de dream hall die we met name voor studentenprojecten hebben.
Het is dus lastig om die keuze te maken. Aan de ene kant wil je natuurlijk mensen opleiden. Daar vraagt het bedrijfsleven ook. Aan de andere kant wil je uiteraard als universiteit dat onderzoek gaan doen. En dat bedrijfsleven, dat trekt ongetwijfeld aan uw mouw.
Ja, maar het is niet of-of, het is per definitie en-en. Ja. Kijk, op het moment dat een student binnenkomt van de middelbare school is de hoeveelheid onderzoek die je de eerste weken nodig hebt om die persoon op te leiden verwaarloosbaar klein. Maar op het moment dat iemand tegen het einde van zijn promotieproject zit, als iemand de stappen bachelor, master en PhD zou doorlopen, dan is het 100% van de tijd geworden. Dus in de loop der tijden moet de hoeveelheid onderzoek
steeds groter worden.
Kort en goed, het kunt dus niet zeggen, het is of onderzoek of onderwijs.
Het is altijd allebei. Alleen de verhouding is niet meer zoals u hem had willen zien.
Correct.
Ja. En toch, uw universiteit heeft numerus fixus voor enkele studies afgekondigd. Is dat dan wel echt het juiste middel?
Uiteindelijk natuurlijk, afhankelijk van wat je als grootte in zijn totaliteit wilt neerzetten als universiteit wel. Maar op dit moment zouden we dat liever voorkomen door een adequate financiering die de balans onderwijsonderzoek goed houdt.
Ja, want het lastige is, die bedrijven die schreeuwen om hoogopgeleid technisch personeel. Die hebben het ook nodig.
Ja, en daar willen we ook graag aan voldoen.
Maar dat lukt niet. Op deze manier, toch?
Dat kan niet zo doorgaan.
Nee, dat kan niet zo doorgaan. Maar wat is dan, want u heeft daar vast over nagedacht, dat weet ik wel zeker. Wat is de oplossing? Is dat alleen maar met de vinger naar de overheid wijzen en zeggen, stop er eens wat meer geld in?
Nee, even iets te simpel gezegd. Helder uitleggen waarom het zo is. Helder uitleggen hoe het bekostigingssysteem van de universiteit in elkaar zit. Helder uitleggen dat techniekopgeleiden aanzienlijk duurder zijn dan mensen die in de rechten, economie of in de sociologie worden opgeleid, met alle respect. En op die manier samen met de overheid, en daar hebben we ook heel hard aan gewerkt, en deze overheid is ook gevoelig hiervoor, lees het regeerakkoord, samen met de overheid bijvoorbeeld een ander bekostigingsmodel vinden. En dat wil dus niet zeggen altijd geld erbij, maar wellicht een andere verdeling.
Wat voor model is dat dan?
Nou, in het huidige model is het zo dat de alpha-gamma-opleidingen, zoals wij dat noemen, een factor 1 kennen in een bepaalde formule. Techniek een factor 1,5 en medisch een factor 3. En je zou aan die factoren kunnen sleutelen. Je zou bijvoorbeeld die voor medisch en techniek kunnen omwisselen.
Nee, alpha, dat zijn talen bijvoorbeeld.
Talen, gamma, biologie, economie, rechten enzovoorts.
Ja. En beta, dat is de techniek. Ja. Waaronder andere, met name de TU Delft zich natuurlijk op richt.
Ja, ik wil uitdrukkelijk toch stellen dat we het over beta en techniek hebben. En ook in heel veel algemene universiteiten een beta-faculteit aanwezig is, die natuurlijk aan hetzelfde probleem leidt.
Maar moet er dan geld van die alpha-gamma-studies naar de beta-studies gaan?
Ik denk dat die verdeelfactoren anders zouden kunnen. Inderdaad zou er een stukje wellicht daar af kunnen. Wellicht kan er ook omdraaien van de factor medisch ten opzichte van techniek beta gebeuren.
Ja. Toch kijkt u naar de overheid met name. Terwijl ik denk, die bedrijven, die grote technische bedrijven, en er zijn er wel een paar te noemen, ook hier in Nederland, die schreeuwen om dat personeel. Waarom laten we die bedrijven niet gewoon betalen?
Die bedrijven betalen belasting. En de structuur in Nederland en in heel Europa is trouwens dat via die belasting het onderwijs bekostigd wordt.
Ja, ik denk wel gelijk even aan de dividendbelasting.
Ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Nee, dat had een andere keuze, kunnen zijn.
Dan was
zijn,
het opgelost, toch?
Ja.
Hoewel andere takken van sport dat ook zeggen natuurlijk. Ja. Maar is dat toch niet een idee om te kijken of het bedrijfsleven niet een wat grotere bijdrage kan leveren, ook misschien direct in de universiteit?
Dat doen we al jaren en dat doen de bedrijven ook, maar dat is in de zin van projecten en projectfinanciering. En dat lijkt mij ook een logische wijze waarop dat gaat. Dus per project is er een bijdrage vaak van het bedrijfsleven. We hebben bijna al onze projecten samen met het bedrijfsleven. En die bijdrage van dat bedrijf kan variëren tussen de 0 en de 100%, maar zit meestal tussen de 0 en de 50%. Dat is het onderzoeksbijdrage.
Ja.
Dan nog hebben wij met het onderzoeksgeld wat we hebben van de overheid de andere 50% te leveren. Ofwel, op een gegeven moment houdt het gewoon op, dan kan het niet verder.
Ja, maar we zouden ook kunnen zeggen, het geld van het bedrijfsleven, dat gaat naar het opleiden van studenten die bedrijven heel hard nodig hebben. En het onderzoek kan dan vanuit het overheidsgeld gedaan worden.
En dan moeten wij dus elke keer opnieuw gaan bedelen bij al die bedrijven om te kijken of we het geld kunnen krijgen. De belasting lijkt mij een veel betere route.
De belasting. Nou, houden we het in ieder geval even wat dat betreft bij de belasting. En straks praten we verder. Hoe speelt de TU Delft het voor elkaar om steeds innovaties te leveren?
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Nog altijd bij mij is voormalig rector magnificus van de TU Delft, Karel Luiben. We hadden het net over de financiering van het onderzoek. En dan heb je het over geld. En dat is veel minder interessant dan het onderzoek zelf natuurlijk. Primaire taak van een universiteit is het doen van dat onderzoek. U gaf net al aan dat wat dat betreft wel misschien wat te weinig geld voor is. Toch doen jullie nog altijd wel heel veel onderzoek. Hoe
Hoe lukt dat?
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nog wel een hele brok geld wel voor onderzoek. Hè? Dus als ik zeg 45% van 360 miljoen, dat is toch een fors bedrag. En als je dat buiten de deur met ongeveer additionele 190 miljoen weet te verdubbelen, dan doe je toch nog voor bijna 400 miljoen onderzoek.
Dus is dat internationaal nog wel, doe je dan nog wel mee? Want ik weet, op de lijstje staat de TU Delft natuurlijk heel erg prima, doet het uitstekend mee. Maar we zien het ook bij de voetbalclubs natuurlijk. Nederlandse clubs ten opzichte van de top. Dat zijn enorme verschillen in bedragen. Geldt dat voor universiteiten ook?
Nou, dat werkt ietsjes anders. Je kunt ook een kleine universiteit hebben en een grote universiteit. En wij zijn een middelgrote. Dus dat is op zich niet nodig om, laat ik zeggen, boven de 500 miljoen aan onderzoek uit te komen. Nee. Dat zou het niet per definitie beter maken. Nee, de kwaliteit zit hem natuurlijk gewoon in het systematisch kwaliteit nastreven. Maar wat we vergeten hebben te noemen is het feit dat de werkdruk enorm is verhoogd. Dus we produceren nog wel zoveel. Maar dat gaat wel over de rug van onze medewerkers. Die, ja, gemiddeld genomen als, ik heb over de wetenschappelijke medewerkers. En daarin worden de ondersteuners meegesleept, toch zo'n 60 uur per week maken.
Ja, dat zie je ook in het bedrijfsleven. Dus wat dat betreft, de werkdruk is hoog dan, kun je zeggen. Is het ook de grens bereikt daarmee?
Nou ja, op het moment dat je meer middelen hebt, kun je ook meer mensen inzetten. Ja, ja. Dus in zijn totaliteit leiden we meer mensen in de techniek op. Dus we zouden ook meer mensen in de techniek kunnen inzetten voor het opleiden van mensen.
Maar dat is nog niet helemaal het antwoord op mijn vraag of de grens daarmee bereikt is.
In welke zin de grens dan?
Dat je niet meer verder kunt op een gegeven moment. Dat als die verhoudingen nog verder verschuiven, dat het onderzoek eronder zal moeten leiden.
Ja, nou, dus wij moeten kiezen voor of een numerus fixus of een andere bekosting.
Ja, ja. Of de universiteit op een andere manier inrichten. Dat zou ook nog kunnen. Want TU Delft is natuurlijk nog wel een behoorlijk brede universiteit. Je zou ook het aantal onderzoeksvelden kunnen beperken.
Dat kan, hebben we in het verleden ook gedaan. Maar daarmee neemt de verhouding niet toe. Het aantal studenten blijft gelijk.
Nee, dat is waar. Goed, laten we overschakelen naar het onderzoek dat jullie nog wel kunnen doen natuurlijk. Een deel daarvan doen jullie in field labs. Wat houdt dat precies in?
Nou, een voorbeeld daarvan is wat wij noemen Green Village. Dat is een faciliteit op de campus die vrijgesteld is van allerlei randvoorwaarden die op allerlei andere plekken waar je dingen wilt realiseren wel gelden. Met uitzondering natuurlijk van de veiligheidseisen die daar ook gelden. Ja. Maar je mag er bijvoorbeeld een DC-net aanleggen of je eigen water. Dat is een gelijkstroomnetwerk in plaats van een wisselstroomnetwerk wat normaal overal ligt.
Wat wij gewoon in huis hebben.
Ja, en heel veel dingen, ook alle spullen die hier staan, gaan werken op gelijkstroom. Ja. Dus wat we doen is, we produceren veel gelijkstroom, zetten we om in wisselstroom, dan zetten we het weer om in gelijkstroom op het moment dat we
gebruiken. Zet het onhandig eigenlijk.
Dat is niet echt handig. Nee. Dus inderdaad, gelijkstroom net uitproberen en wat daar zo mee zou kunnen zou nuttigen. Maar ook waterstofauto's of hybride auto's enzovoorts. Dat testveld, waar dus allerlei randvoorwaarden niet gelden die elders weg gelden, is een voorbeeld van de field lab.
En dat helpt dus om tot betere innovaties te komen?
Ja, want daar kun je makkelijker op wat grotere schaal samen met bedrijfsleven dingen onderzoeken. En bij die projecten die daar lopen, een voorbeeld is de Car as Power Plant, dat je dus auto's met een hybride, met een waterstofcel uitrust en dan, terwijl ze geparkeerd zijn, elektriciteit wint met die auto's.
Ja, daar is Ad van Wijk bijvoorbeeld mee bezig.
Correct. Ja. En dat soort projecten samen met grotere en kleinere bedrijven kunnen daar uitgevoerd worden.
Oké, en omdat er minder regels gelden dan elders,
heb je meer ruimte voor innovatie. Je kunt meer dingen uittesten die je anders niet zo makkelijk kunt uittesten met de bureaucratie die we gecreëerd hebben.
Die buiten de universiteit misschien wel heel belangrijk is. U zei het al, een van die field labs is de Green Village. Daar kunnen studenten, maar ook bedrijven en overheid duurzame innovaties in het echt testen. En onze verslaggever Thomas Schuurman nam daar ook even een kijkje.
Hier wordt op dit moment een garagebox opgebouwd die eerst achter de faculteit Civiele Techniek stond. In het kader van de circulaire economie wil je heel graag gebouwen hergebruiken. En dat hebben we hier geprobeerd te doen, want het is in de praktijk erg moeilijk om een gebouw dat niet als herbruikbaar ontworpen is, om opnieuw op te bouwen. En je ziet dat hier partijen dus tegen een heleboel problemen aanlopen bij het implementeren daarvan.
Jaron Wijshut van The Green Village. Jullie zijn eigenlijk een lab, als ik het zo mag zeggen, van de TU Delft. Maar dan wel real-time, hè? Toch voor iemand die het niet kent. Wat doen jullie precies?
Dit is inderdaad een levensechte omgeving. Een terrein van ongeveer 2 voetbalvelden groot midden op de campus van de TU Delft. Een proeftuin voor bedrijven, wetenschappers, maar ook voor overheden om innovaties te testen die bijdragen aan een duurzame toekomst.
Ja, want daar gaat het om, hè? Duurzaam.
Dat is uiteindelijk waar we als samenleving naartoe moeten. Maar wat je ziet is dat al die innovaties in de praktijk tegen allerlei knelpunten aanlopen. Op het gebied van de technologie in een systeem, op het gebied van verdienmodellen, of de maatschappij het omarmt en of de wet en regelgeving daaraan voldoet en daarbij past.
En de rector zwaait dus, is net afgezwaaid. Is dat wel iemand geweest die hier regelmatig kwam koekeloeren?
Nou, hij had een enorm druk agenda, maar hij is cruciaal geweest in de ontwikkeling tot de Green Village zoals het er nu staat.
Cruciaal zelfs?
Ja, want hij was echt een voorvechter om te laten zien wat er wel niet in de TU Labs allemaal achter de schermen gebeurt. Om dat meer naar buiten te brengen, om dat meer in de context van de maatschappij te brengen. En hij heeft mij zelf persoonlijk overtuigd om hier me vol voor in te zetten.
Nou staan er op dit terrein ook een paar van die tiny houses, hè, waar jullie dingen echt proberen te testen. Kijken hoe het in de praktijk gaat. Zou het iets voor hem zijn om hier misschien toch nog even een weekje te logeren?
Nou, hij is van harte welkom. Op dit moment zijn alle woningen eigenlijk verhuurd aan studenten die hier als proefkonijn bijdragen aan het onderzoek, maar ook bijdragen aan het zichtbaar maken en het tastbaar maken voor de gewone mensen zoals jij en ik. Ja. Maar zodra er een plekje vrij is, dan is de oud-rector van harte welkom.
Nou, u heeft het gehoord, u bent van harte welkom zodra er een plekje vrij is daar. Dat zei Jaron Wijshut van de Green Village. Duurzaamheid staat dus daar centraal in deze Green Village. Gaat de TU als geheel zich daar ook meer voor inzetten?
Ja, ik denk dat heel veel van onze projecten op enige wijze met duurzaamheid te maken hebben. We zijn ook onze campus aan het verduurzamen. We denken op dit moment over een geothermische bron waarmee warmte gewonnen kan worden om onder andere de campus, maar ook buiten de campus zaken te verwarmen. Dus ja, duurzaamheid staat hoog op de agenda.
Ja, wordt de TU Delft de eerste volledig duurzame universiteit ter wereld?
Nou, dat vind ik een wat vergaande uitspraak, maar wij doen ons best. We staan op dit moment nummer 21 of zo in de wereld bij de ranking. Okay. Dus het is nog niet zo slecht.
Waar doen ze het beter wat dat betreft?
Dat weet ik niet.
Maar het is wel indrukwekkend natuurlijk wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal kan. U ziet dat van dichtbij. Kunt u aan de hand van wat er voor onderzoek wordt gedaan nu op de TU Delft dan ook voorspellen waar we staan over, nou ja, zeg 10, 20 jaar? Of is dat te moeilijk?
Ja, dat is niet eenvoudig. Overigens wordt die vraag wel vaker gesteld. Ja. En zijn we ook bezig om na te denken hoe de wereld er in 2030 uitziet. Hè? Maar je kunt er zeker van zijn dat de ontwikkeling sneller zal gaan dan de afgelopen periode. Dus als je nu terugkijkt 10 jaar geleden, toen nog bijna niemand met een mobiele telefoon rondliep of een uitzondering was. En hoe gewoon dat nu is. En hoe allerlei andere zaken in tussentijd ook veranderd zijn. De wijze waarop we betalen, de wijze waarop we reizen enzovoorts. Dat zal in de komende periode alleen maar sneller gaan. Welke richting dat dan precies uitgaat, dat is de vraag. Ik denk met name dat de biologische wetenschappen heel veel impact zullen maken.
Ik las in voorbereiding op dit interview ook dat u verwacht dat het eeuwige leven misschien wel dichterbij is dan we denken. Gaan wij dat nog meemaken?
Nou, voor ons niet, hè, maar wij maken gelukkig, misschien ook wel mee dat de generatie die dan geboren wordt tot die categorie gaat behoren. Dus dat wel.
Ik weet geloof ik niet of ik jaloers op ze moet zijn.
Je kunt er altijd uitstappen.
Ja, maar misschien is mijn geest dan wel geüpload en zit hij in de cloud? Kom ik er nooit meer uit? Dat zou toch heel vervelend zijn. Er zijn natuurlijk nog wel wat uitdagingen. Tot slot, we hebben het gezegd over het feit dat het echte onderzoek aan de universiteit wel onder druk staat. Heeft u er vertrouwen in dat we daar uit gaan komen in Nederland? Dat goed komt?
Ja, daar heb ik vertrouwen in. Want uiteindelijk kunnen we natuurlijk toch altijd de numerus fixus afkondigen. Dat mogen we zelf besluiten. Dus als het niet aan de kant van de
financiering
gaat.
Mensen worden daar niet blij van, hè? In de politiek, in het bedrijfsleven.
Nee, ik ben zover gegaan dat ik in het rectorencollege, dat is het overleg wat we elke 6 weken hebben met alle rectoren, wel eens voorgesteld heb om collectief voor iedereen en voor alle opleidingen een numerus fixus af te kondigen en het dan zelfs te gaan regelen. En dan krijgen we de discussie echt los. Ja. Want dan breekt natuurlijk dan breekt je discussie echt open.
Maar toch, u roept dit natuurlijk ook al een aantal jaar. U heeft het niet van gisteren zien aangekomen bij wijze van spreken. Waarom wordt er zo slecht geluisterd?
Ja, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Dat moet je aan de politiek vragen.
U hebt er vast wel een idee over.
Nou ja, ik denk dat het idee toch is van het gaat goed met die universiteiten. Ja, we staan hoog in de rankings enzovoorts. Ja. En wat onvoldoende bekend is, dat de tijdsconstante van dit geheel een hele lange is. Oftewel, het heeft 10 jaar nodig om tot een zeker niveau te komen. 10 à 15 jaar. Het is zo afgebroken, maar op het moment dat het afgebroken is hebben we weer echt meer dan 10 jaar nodig om het op dat niveau terug te krijgen. Dus iedereen denkt het gaat geweldig goed. Maar dat is omdat we 10 jaar geleden goed gefinancierd werden. spelen.
Ja. 10 jaar geleden werden we dus nog goed gefinancierd.
Correct.
Is het daarna minder geworden?
Ja, per student is het fors afgenomen. En in de tussentijd zijn de studentenaantallen fors toegenomen. Overigens niet alleen bij de beta en de techniek. Dat is over de volle breedte dat die studentenaantallen...
En wanneer gaan we dat dan echt merken als BV Nederland?
Bijvoorbeeld? Nou ja, ik zou zeggen, vraag me over 10 jaar nog eens een keer langs te komen.
De uitnodiging staat bij deze. Hartelijk dank. Vertrekkend rector magnificus van de TU Delft, Karel Luiben.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers.
Zo op het einde van deze uitzending weer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, als eerste, Microsoft heeft weer iets bijzonders gedaan met kunstmatige intelligentie. Vertel.
Ja, we zagen eerder al systemen van Google waarbij kunstmatige intelligentie ging raden wat je tekent. Een soort de Pictionary, zeg maar. Op die manier leerde het systeem, kunstmatige intelligentie, zelf dingen te tekenen. Bijvoorbeeld, hoe teken je een fiets? Dan kon je vervolgens invoeren, teken een fiets voor me. En dan ging daadwerkelijk de computer een fiets tekenen, of nog een andere fiets, of nog een fiets. Microsoft is ook met dit soort technologie bezig geweest, maar gaat nog een stapje verder. Je kunt een uitgebreide omschrijving doen van iets wat het systeem moet tekenen. En dan wordt het getekend. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld van Microsoft zelf. Een vogel met een gele borst, zwarte vleugels en een korte snavel. Dat voer je dan in en dat wordt het daadwerkelijk getekend. Maar het wordt nog leuker als je zelf dingen gaat verzinnen. Bijvoorbeeld een vliegende bus. Oh. Hij reproduceert dus niet afbeeldingen die hij al eerder heeft gezien. Maar hij gaat echt zelf begrijpen hoe vliegen eruit ziet en een bus. En dan combineert hij dat tot een eigen tekening.
Wauw. Er is ook nieuws over drones die door de Australische kustwacht worden gebruikt.
Ja, we hebben het er een tijd geleden al een keer over gehad dat ze in Australië de zee in de gaten houden met drones. Zeker daar waar veel haaien zitten. Omdat je eigenlijk vanaf het strand helemaal niet zo goed overzicht hebt. Bij testvluchten bleek het al direct nuttig. Want tijdens zo'n testrondje in New South Wales werden 2 zwemmers ontdekt die in moeilijkheden zaten. Vervolgens heeft de drone een reddingboei losgelaten en daardoor konden de tieners het strand bereiken.
Prachtig. Tot slot, Elger, ik zag een paar dagen geleden iets langskomen van Nintendo die kartonnen speelgoed heeft gemaakt. Vond ik geweldig. Hoe zit dat nou precies?
Ja, dit is best wel cool hoor. Het is weer zo'n creatieve uitspatting van Nintendo. Nintendo Labo genaamd. Speciaal voor kinderen eigenlijk. Of voor mensen die zich enigszins kind voelen. Je kunt van karton voorwerpen maken. En daar kun je dan of de Nintendo Switch. Een soort tablet met een touchscreen. Ja. Of de controllers in stoppen. En dan kun je er via software iets mee doen. Denk bijvoorbeeld aan een robotje. Daar stop je de 2 controllers in. En door die robots te laten trillen, trilt het robotje eigenlijk naar voren. Maar als je alleen links of rechts een controller laat trillen, kan die ook echt de bocht om. Dus je kan het robotje gewoon besturen. En verder hebben ze ook een piano bedacht. En dan kun je dan echt muziek meemaken door op de kartonnen toetsen te drukken. Dit voorjaar komt Nintendo Labo op de markt. Maar goedkoop is het niet. Je moet niet alleen een Nintendo Switch hebben, maar het kost ook nog eens ongeveer $70 in de VS. Wow. Dus ik verwacht zo'n €70 hier in Nederland.
Dankjewel Elger. Tot volgende week. Wat is innovatie toch prachtig. Dit was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. En op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. De hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.